Ik zal de komende weken zal ik met u nadenken over het boek Rut. Ik heb een hele serie aan preken gehad van pastorale onderwerpen. Maar vandaag start ik met een serie over het boek Rut. En ik heb het genoemd Schuilen onder Gods vleugels. En dat is eigenlijk een tekst die komt uit Rut 2, vers 12... Daar staat, mogen de Heere uw daad vergelden, zegt Boas tegen Rut. En mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël. En dan staat er, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En toen ik daarover nadacht, ik zal vandaag spreken over het eerste hoofdstuk. Toen heb ik het genoemd, schuilen onder Gods vleugels. En het boek Rut, dat is een prachtig boek. Het is een liefdesverhaal in notendop. Het gaat over emoties die mensen meemaken, zowel in grote vreugde als in diep verdriet. Het is een geschiedenis over verschillende culturen. Het is een geschiedenis die gaat over mensen die, onder andere Rut, die een beetje, zeg maar, buiten het kader vallen. Hoe God daarmee omgaat. Het is iets, ik heb het boek een paar maal gelezen en ik verheug me echt op die serie die we nu samen gaan overdenken. Omdat het zo kort bij je, het is ook een boek wat een schakel is. Als het boek Rut er niet zou zijn, als Rut er niet zou zijn geweest, dan zou de lijn van de Messias zijn onderbroken. De komst van de Heer Jezus. Ik zal u dat uitleggen. Maar het is vooral een boek, vind ik, het heeft me diep geraakt, ook waar ik vanmorgen met u over zal spreken, is hoe God in het leven van de mens, ondanks gigantisch verdriet, ondanks enorme pijn, enorm verlies, wat de Naomi eigenlijk niet ziet, hoe God in dat leven werkt. En dan is het heel goed om, ik zal het ook heel persoonlijk maken naar u toe. Hoe God in jouw leven werkt, ook in verdriet, ook in verlies. En ik wil graag met u het hele eerste hoofdstuk lezen. En daarna, of ik zal nu eerst beginnen met gebed. En dan zal ik met u het hele hoofdstuk lezen. Ik vind het een van de meest ontroerende geschiedenissen. Het zijn maar vier hoofdstukken. Maar het is een van de meest ontroerende geschiedenissen van een liefdesverhaal. En hoe God daarin werkt. Laten we zo samen even stil zijn. Heere God, we willen zo tot u komen en u danken dat u een soeverein God bent, dat u boven alles staat. En ik wil u zo bidden dat u me met kracht wil laten spreken. Met passie. Omdat ik zo vervuld ben van uw diepe genade, van uw soevereiniteit, van uw heerlijkheid. Dat u een plan hebt wat ons soms verborgen is voor ons als mensen. Maar u hebt een plan. En ik wil u zo danken dat u in dat plan mensen inschakelt. En we willen u zo bidden dat ik met passie spreek, maar ook dat we met passie luisteren om door alles heen uw stem te verstaan. Vader, wil u ons helpen om uw woord te verstaan, om u te verstaan. En we dragen zo deze morgen nog verder aan uw diepe genade op. In Jezus' naam. Amen. Ik lees met u het eerste hoofdstuk van het boek Rut. En het wordt ook geprojecteerd. Als u geen Bijbel heeft, dan kunt u daar ook verder mee lezen. In de dagen van de richters, in de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi. En de namen van zijn twee zonen, Machlon en Chilion, Efratieten uit Bethlehem in Juda. Ze kwamen in de vlakte van Moab en verbleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Chilion, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, we keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen ze zag dat ze zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Zo gingen ze samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen ze Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dit Naomi? Maar ze zei tegen hen: noem mij niet Naomi. Noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Dit boek dat begint met in de dagen van de richters, toen in de dagen van de richters leiding gaven. En het is ontzettend belangrijk om de achtergrond, een beetje van de achtergrond te weten van dit boek, zodat je dus de volheid van deze geschiedenis kunt volgen. Er staat in de dagen van, in de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk. En in die tijd, in die dagen van de richters, het boek Richters, dat gaat vooraf aan het boek Rut. In die dagen van de richters was er grote verwarring, enorme onrust. Er waren oorlogen en er werd ook gekenmerkt door een grote ongehoorzaamheid van het volk. In Richteren 3, vers 7 staat bijvoorbeeld: en de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere, en ze vergaten de Heer hun God en dienden Baals en de gewijde palen. Die tijd van Elimelech en zijn vrouw Naomi werd dus gekenmerkt dat ze woonden in een volk wat niet Gods volk was, maar wat gekenmerkt was doordat het volk diepe afgoderij eigenlijk bedreef. Baals aanbad en gewijde palen aanbad. En Gods toren ontbrandt tegen dat volk en levert dat volk uit in de handen van de vijanden. En dan zie je dat het land wordt geplunderd. In Richteren 6 wordt aangegeven waarom dat er zo'n grote hongersnood was. Telkens als namelijk de Israëlieten gezaaid hadden, in Richteren 6 vind je dat, telkens als de Israëlieten gezaaid hadden, dan kwamen de vijanden en die vernietigden de oogst. En dat keer op keer, elk seizoen. En er staat ook, omdat ze, zeg maar, ze vernietigden niet alleen de oogst, maar ze lieten geen schaap, geen rund en geen ezel over. Er was helemaal niks te eten. En deze hongersnood, die dwong Elimelech en zijn gezin te vluchten naar Moab. En Moab, dat ze vluchten naar Moab, geeft eigenlijk aan hoe groot dat die nood was in Israël, hoe groot dat de nood was in het gezin van Elimelech. Namelijk in de tijd dat Israël rondzwierf in de woestijn, was het zo dat er de Moabitische vrouwen de Israëlieten verleidden tot afgoderij. Dat vind je onder andere in Numeri 25, vers 2. En die Moabieten, die aanbaden een god die Chemos genoemd werd. De Bijbel die laat dat zien dat het een gruwelijke afgod was. En als je dan kijkt van dat, in Moab, wat dat voor een volk was en wat daar eigenlijk gebeurde, dat trof me ontzettend dat er op een gegeven moment een oorlog is tussen Israël en de Moabieten. En Israël trekt het land Moab binnen. En dan ziet de koning die van Moab, die ziet dat die strijd hem te sterk is. En wat gebeurt er dan? En dan ziet hij hoe diep dat de mens kan vallen. Dan ziet hij hoe diep dat afgoderij eigenlijk gaat. Wat er dan gebeurt is dat die koning, die nam zijn eerstgeboren zoon. En die plaatst die koning, die gaat op de muur staan van de stad. En die eerstgeborene zoon, die wordt geofferd. Die offerde hem als een brandoffer op de muur. En Israël is zo geschokt van wat zich daar eigenlijk afspeelt, dat een koning, een vader, zijn eerstgeborene, die eigenlijk koning zal worden, als een brandoffer geeft aan een afgod, dat ze vertrekken. Ze zijn zo geschokt over wat ze hebben gezien, dat ze dus de strijd staken en teruggaan naar Israël. Het is daarom ook zo schokkend dat Elimelech en zijn gezin onderdak zoekt bij Moab. Want de naam van Elimelech is: mijn God is koning. En dat geeft eigenlijk aan hoe verschrikkelijk dat die omstandigheden waren in Israël. En dat zelfs Moab een alternatief was. Maar het gezin krijgt met een gigantische tragedie te maken. Elimelech die sterft. Naomi blijft als weduwe achter. Haar zonen trouwen met twee vrouwen uit Moab. En geen enkele Israëliet zou die twee huwelijken hebben goedgekeurd. Het is namelijk zo dat in Deuteronomium 7, vers 3, Er wordt aangegeven dat ze geen huwelijksbanden mochten sluiten met Moab. En je kunt zich wel voorstellen waarom dat dit is. Als je ziet wat eigenlijk in dat volk gebeurde van die afgoderij, dan zie je eigenlijk dat zo snel als de mannen uit Israël trouwden met vrouwen uit de omringende volken en vooral met de Ammonieten en de Moabieten, dan zag je eigenlijk dat het hele volk afgleed en tot afgoderij eigenlijk kwam. In Deuteronomium 23 vers 3 staat: een Moabiet mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs zijn nakomelingen niet van de tiende generatie mogen tot eeuwigheid in de gemeente komen. Een Moabiet mocht nooit in de gemeente van Jezus Christus komen. Tot in eeuwigheid niet. Dat had alles te maken, als je de context leest waar het eigenlijk in gebeurt, was dat de koning van Moab, Balak, die had een profeet ingehuurd, Biljam, en die zou in de woestijn zou die het volk vervloeken. En omdat die vervloekingen, God houdt die vervloekingen tegen, in plaats van vervloeking komt er een zegen, maar omdat zeg maar de Moabieten en de koning van Moab dat wilden, dat ze het volk zouden vervloeken, zegt God, vanaf dat moment is het gevolg daarvan dat in Deuteronomium 23 vers 3 staat: nooit zal een Moabiet in de tempel van God komen. Nooit, zelfs niet in de tiende geslacht, zelfs niet in, zeg maar, in eeuwigheid niet. En dan zie je dat de tragedie in dat gezin heeft zijn vervolg. De twee zonen sterven en dan blijft Naomi blijft achter als weduwe en met haar twee schoonzonen, met haar twee schoondochters. En dan zie je eigenlijk het bijzondere wat dan gebeurt, dat is dat ze staan aan het randje van de ondergang. Als je een beetje leest in die cultuur, zeker in Moab, in die cultuur dat je als weduwe met twee schoondochters overblijft, dan is het zo dat er dat er niet voor je gezorgd werd. Er werd niks voor je geregeld. En dan hoort ze dat God een einde heeft gebracht aan de hongersnood en besluit ze terug te keren. Naomi was zonder kinderen, zonder familie, was heel arm. En ze kan niet anders denken dat God zich tegen haar heeft gekeerd. En er is een hele bittere prijs betaald dat ze naar Moab zijn vertrokken. En het is dan ook hartverscheurend als ze dan samen op weg gaan, die drie vrouwen, dat ze op een gegeven moment dan zegt van zich realiserend dat een Moabitische nooit en te nimmer in de tempel van God zou mogen komen. Als ze zich realiseert dat die, daarom zegt ze ook, zou ik nog zonen kunnen baren? In Israël zul je niet en geen enkele man vinden die met jullie zal trouwen. Zelfs zul je nooit in de cultuur van ons een ingang vinden. Nooit zul je een plak vinden. Nooit zul je daar een thuis vinden. Het is zo dat tot in de tiende generatie zul je niet in onze cultuur of in onze maatschappij worden opgenomen. En dan smeekt ze die dochters, die schoondochters, om terug te gaan. Ik vind het hartverscheurend. En dan zie je dat Orpa, dat zij wel teruggaat. En dat Rut zich vastklampt aan haar. En in deze drie vrouwen zie je eigenlijk iets heel bijzonders. En dat is namelijk het volgende. Dat is een type, dat zijn drie bijzondere types. Opa betekent koppig. Rut betekent vriendin of metgezellin. En Naomi betekent de lieflijke. En opa is eigenlijk een mens, het beeld, een type van iemand die niet kan loslaten. die zo aan de wereld eigenlijk gehecht is, aan haar land, aan haar afgoden, en opa gaat op weg en is op weg naar het beloofde land, maar dan keert ze terug. Het is een type zoals beschreven, als Paulus dat beschrijft in 2 Timotheus 4, vers 10, dat hij zegt, Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgehad. Weet je, er zijn mensen die op weg zijn naar het beloofde land, die hebben ervan gehoord. Die hebben ervan gehoord dat God daar werkt. Die hebben ervan gehoord dat Christus de verlosser is. En ik heb vaak meegemaakt in die 30 jaar dat ik echt de Heere God mag dienen in deze gemeente, dat ik mag zien dat mensen op weg met je gaan. En dan zien ze, en ze zien ook de zegen. Ze zien de zegen in je leven. Ze zien de zegen om, zeg maar, ze hebben gehoord van dat Jezus Christus echt de verlosser is. En het lijkt erop of ze een besluit hebben genomen om Christus te volgen. En toch is het zo dat die tegenwoordige wereld, die houdt hen vast. De familie, de status, de rijkdom. En ze hebben niet het vermogen om los te laten. En het moeilijke is, als je niet het vermogen hebt om los te laten, dan is het ook zo dat je niet het vermogen hebt om te ontvangen. We hebben daar in deze tijd van vasten en gebed op Stokershorst, was een van de morgens, een van de samenkomsten die we hadden, bepaalde ons God erbij om los te kunnen laten. En hoe moeilijk dat het is om los te laten. En je ziet dat hier bij opa, ze is, in die zin is ze, zeg maar, gewillig om mee te gaan met Naomi. Maar je ziet eigenlijk ook dat ze op weg naar het beloofde land, als Naomi dan zegt, keer terug, want de consequenties die zijn dat je eigenlijk kinderloos blijft. De mogelijkheid is er althans, want je zult in Israël geen man vinden. Je zult niet in de tempel kunnen komen. Je zult je volk moeten verlaten. Je zult de afgoden moeten verlaten. Want in Israël, daar willen we geen afgoderij. En dan zie je eigenlijk dat ze in de jaren dat ik dan echt zo met mensen mag optrekken, dan zie je dat ze, het lijkt erop alsof ze tot een keuze komen of dat ze een keuze maken. En op weg naar groei, op weg naar het beloofde land, keren ze terug. Dat is heel erg schokkend. Naar Rut is het type van een vrouw uit de heidenen, komend uit een land van afgoderij. Het is een vrouw die bereid is om familie en land, afkomst en alles wat ze heeft op te geven. En haar dienst te wijden aan God. Als ik op huwelijksinzegeningen spreek, dan neem ik vaak deze tekst die Naomi zo uitspreekt, dring er bij mij niet langer op aan, want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. Waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voor zeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Wat ze daar eigenlijk doet, is ze sluit een verbond. Ze sluit een verbond met Naomi. En dat verbond gaat heel ver. Dat gaat zelfs zo ver dat ze zeg maar zegt, oké, als ik dan geen man krijg en als ik dan kinderloos blijf, dan is het zo zoals het is. Maar ik wil u God dienen. Het moet zo zijn dat het in het gezin van Naomi en Elimelech, dat die een onuitwisbare, en ook haar man, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt over wie de God van Israël eigenlijk is. Dat zij zegt, uw God is mijn God en uw volk is mijn God. Ook al zou ik weten dat ik dan niet geaccepteerd word, ook al zou ik niet in deze maatschappij kunnen, ook al zou ik niet in de tempel kunnen, toch is deze God mijn God en uw volk mijn God. En uw God mijn God en uw volk mijn volk. En het is indrukwekkend, want Rut moet geweten hebben, omdat wat dat te wachten stond. Ze moet geweten hebben dat die consequentie die ze eigenlijk neemt om die stap te maken met Naomi, dat ze alles opgeeft. En het bijzondere is dat hetgene wat er eigenlijk gebeurt in haar leven, dat heeft heel erg veel te maken met hetgene wat Jezus in Marcus 10 eigenlijk zegt. Daar staat in Marcus 10, vers 29 en 30. En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vaders of moeders of vrouwen of kinderen of akkers verlaat omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinders en akkers en kinderen en akkers. Maar let die op. Ik heb dat eigenlijk nooit. We kwamen daar pas in die tijd dat we gevast hebben en gebeden hebben, hebben we ook over deze tekst gesproken. Met vervolging. Met vervolging. En in de wereld die komt het eeuwige weer leven. Het is zo indrukwekkend dat Rut eigenlijk het type mens is uit de heidenen, uit de afgoderij. Dat God haar trekt en dat ze dus zegt van: ik geef het echt allemaal in die handen. En er is voor haar niet veel te ontvangen. De omstandigheden zijn zo dat ze niet veel zal kunnen ontvangen. En dan zie je eigenlijk dat God in haar leven dit gaat inbrengen. Het is zo indrukwekkend dat je dus mag zien dat zij een gelovige is, die zoals in Filippenzen 3 vers 8 staat, dat iemand ontdekt de voortreffelijkheid van de kennis van Christus, mijn Heer. Weet je, als je iets geproefd hebt in je leven van Jezus Christus en de voortreffelijkheid van hem als persoon, als je iets gemerkt hebt in die relatie met hem en dat je dus die allesomvattende heerlijkheid van Christus een glimp daarvan gaat ontvangen, dan is het zo dat je, en dat is bij Rut is dat gebeurd, dat ze een glimp heeft ze ontvangen van die God. Dat heeft ze gezien in haar man. Dat heeft ze gezien in dat gezin van Naomi en Elimelech. En wat ze gezien heeft, dat wil ze zelf. En dat heeft een verpletterende indruk op haar gemaakt, zodat ze een verbond sluit met Naomi en meegaat. Maar Naomi is ook een type. Het type van degene die terugkeert nadat hij is afgevallen. Dat hij een andere weg is gegaan. Dat is een beeld. Ik heb er minstens een uur, denk ik, over nagedacht. Omdat het bij mezelf heel veel dingen opriep. Wat ik heb meegemaakt in de jaren dat ik zo de gemeente mag leiden. Het is een type van een mens die zeg maar in een volk woont waar afgoderij is, waar hongersnood is, over zichzelf afgeroepen. En dat is een type die God wil aanbidden, want je ziet dat ook als ze terugkomt, ze is ontzettend bekend. Na vele jaren zeggen ze: dit is Naomi. Het moet dus een hele speciale vrouw zijn geweest, die een hele belangrijke functie had in die gemeenschappen. En door de hongersnood gedreven en door de baals te aanbidden en door die gewijde palen wilden ze dan niet meer zijn. En door hongersnood gedreven zijn ze natuurlijk hebben ze een keuze gemaakt, een verschrikkelijke keuze, om naar Moab te gaan. Maar het is iemand die, zeg maar, gedreven door tegenslag, door zonde, een andere weg kiest en niet meer Gods weg gaat. En ik heb vele meegemaakt die zo teleurgesteld waren in hun kerk. Die zo teleurgesteld waren in die gemeenschap waar ze in vertoefden. Zo gekwetst werden. Zo diep geraakt werden. Dat ze uiteindelijk kwamen ze terecht thuis op zondagmorgen op de bank. En kijken ze over of power. En ze durven niet meer. Ze zijn eigenlijk, je ziet het ook in dit voorbeeld, in deze geschiedenis, dat Naomi, dat zij zeg maar met haar man uit die gemeenschap weggaat, door hongersnood gedreven, maar ook door, als je het hele boek Richteren, ik raad jullie aan om de komende weken Rut en Richteren te lezen, want in dat tijdsbeeld speelt zich dat af. En dan ziet hij ook veel meer van die geschiedenis. En waarom dat dat gezin vertrekt. Niet alleen door afgoderij, maar ook door, niet alleen door de hongersnood, maar ook door afgoderij. En dan zie je eigenlijk dat ze weggaan. En vaak gelovigen die zo verschrikkelijk teleurgesteld zijn, dat ze proberen te overleven in het land van Moab, wat eigenlijk beeld staat voor de wereld. Maar dan zie je door de school van het lijden, door de school van de tegenslag, zonder dat ze in de gaten heeft, want ik laat u dat zo dadelijk de schitterende regie van God zien in haar leven. Maar door die school van het lijden heen, komt ze terug in het beloofde land. En weet u, waarschijnlijk zitten alle drie de type mensen hier in deze zaal. Dat je of je bent op weg en je zou de kans kunnen lopen om terug te keren. Omdat je gaat berekenen de kosten. Want de kosten, die kunnen hoog zijn. Zeker hier in deze omgeving. Als je komt uit een Rooms-Katholieke achtergrond en je bent opgevoed in deze familieomstandigheden. En de keuze komt of je kind nu wel of niet de communie doet, of je kind nu wel of niet de doop doet. We hebben zelf ervoor gestaan. Dat zijn hele moeilijke keuzes. Omdat het niet alleen zeg maar een keuze is voor de Heere God, maar ook dat de familie gaat ervaren dat het een keuze is tegen hen. Terwijl jij kiest voor God. En dan ga je de kosten berekenen. Wat gaat het kosten? En dan kan het zijn dat je op weg bent, maar omdraait. En God wil niet dat we de weg van de koppigen gaan. Ik vind het ook zo apart dat Orpa koppig bedoelt. Het tweede type wat hier staat, dat is dat je op weg bent en kunt genieten van de heerlijkheid van Christus. Maar je raakt ook in een gevarenzone, want je kunt gekwetst worden. En je kunt in een gemeenschap echt diepe wonden oplopen. En dan kun je de weg van Naomi kiezen. En het heerlijke is eigenlijk dat in Rut zie je dat ze de kosten berekent en de kosten ook wil betalen. En ze zegt, ik sluit een verbond met Naomi en ik ga het beloofde land binnen. En ze weet, en je ziet in haar leven, dat Marcus 10 in zijn volle glorie eigenlijk dat God dit zal, die beloftes zal vervullen. Maar ook zijn er mensen die in het type van Naomi leven. Dat ze zo gekwetst zijn. Dat ze het zo moeilijk hebben. Dat ze door hongersnood gedreven worden. En dat ze de wereld weer opnieuw opzoeken. En wie die? Ik heb zoveel gezien dat ik mezelf daarvan niet vrijpleit. Ik denk dat, ik weet dat iemand zei, een grote godsman, een voorbeeld voor me. Hij zei, ik ben in staat om aan elke zonde te doen die op de wereld is. Ik ben zelf in staat om die zonde te doen. Ik ben zelf daartoe in staat. En je ziet hier eigenlijk dat God met Naomi deze weg gaat en haar terugbrengt. En het is zo'n uitnodiging, dit boek, om die stap te doen zoals Rutte doet. En niet als de koppige te zijn en die te volgen. Die vastberadenheid van Naomi, dat is, vind ik zo indrukwekkend, deze tekst die ik nu net gelezen heb, dat verbond wat ze eigenlijk sluit. Want op dat moment, dan zie je ook dat Naomi Rut niet meer verhoudt. En er is een bijzondere toewijding van haar. Er is een bijzondere vriendschap en geloof. En dan komen ze terug. En ja, hun terugkomst baart ontzettend. Je ziet in dat boek dat Naomi na zoveel jaren komt ze terug. Ze komt de stad in. En dan zie je eigenlijk dat de mensen zeggen, is dit Naomi? Is dat de lieflijke? En dan zegt ze, door die diepe wonden geslagen, zegt ze, noem me niet meer Naomi. Noem me Mara. Noem me bitter. Weet je dat deze vrouw herkend wordt, na al de jaren dat ze dus is weggegaan, dat wil zeggen dat ze in die gemeenschap een hele diepe indruk gemaakt heeft. En dat ze haar zien en dat ze dus zeggen van, kijk, daar is Naomi. Het was een vrouw waarvan een gigantisch getuigenis eigenlijk uitging. En dan zie je ook dat ze zegt, ik ging vol weg, maar de Heer heeft me leeg laten terugkeren. Want de Almachtige, zo begint ze, heeft mij grote bitterheid aangedaan. Wat mij altijd opvalt is dat mensen die bitter zijn, dat hun ogen verblind raken. Ze zien niet meer wat God doet. Naomi ziet niet dat God een einde heeft gemaakt aan de hongersnood. Naomi ziet ook niet, haar ogen moeten nog geopend worden voor wie Rut is. Wat voor een geschenk Rut is in haar leven. En als je nu kijkt naar hetgene wat het boek naartoe gaat, dan zie je dat als Naomi nu had kunnen terugkijken en ze had gezien, laat die tekst maar eens zien in de volgende tekst, dat is als ze had gezien dat zij in de geslachtslijn staat, dat Rut in de geslachtslijn staat van de Messias. Dit is een geslachtsregister van Jezus uit Matthäus 1. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Rahab is een hoer. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David. Dat ze beseft dat Rut, zeg maar, in de geslachtslijn staat van de koning die daaruit geboren zal worden. Maar het gaat nog verder. David de koning verwekte Salomo, de vrouw van Uria, die de vrouw van Uria was. En dan gaat het geslachtsregister door. En dan komt het uiteindelijk uit, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Het is toch zo indrukwekkend als je dat verborgen plan wat God heeft, en let op, een Moabitische, Rahab, een hoer, maar een Moabitische die God neemt en trekt uit het land van Moab en zet in de geslachtslijn van Jezus Christus. Wat zou Naomi nu gedacht hebben als ze dit had geweten? Het boek is geschreven waarschijnlijk in de dagen van David. Want het eindigt namelijk ook al met deze geslachtslijn. Daar staat dat Salma verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Dat is het laatste vers van dit boek. Maar Naomi kent het plan niet. Ze kent dat plan niet. Naomi zegt, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Naomi zegt, de hand van God is tegen mij geweest. Wat zijn nu de grote lessen uit het eerste hoofdstuk, überhaupt over dit hele boek? Het is zo bijzonder dat u, weet u, een van de grootste eigenschappen vind ik van God, ik ben van alle eigenschappen zeer onder de indruk, maar een van de meest kenmerkende eigenschappen van God die mijn leven vervullen, is zijn soevereiniteit. Is zijn soevereiniteit. Daar hoor je zo vaak niet iets over. Ik heb er wel eens een preek aan gewijd. Maar die soevereiniteit dat God allesomvattend is, alles vervullend is en alles besturend is. En ook als u nu in een proces zit, dat je zegt, ik ben werkeloos. Ik heb verliezen geleden. Ik heb losgelaten. Het lijkt erop dat God zich tegen me heeft gekeerd. Dan is de soevereiniteit van God is de gigantische troost. Als je denkt, dit overkomt me door de duisternis. Vaak laat God dingen toe, zoals we dat zien bij Jacob. Ook hier bij Job. Maar hier zie je ook dat God toelaat in Naomi. Zelfs kun je erover discussiëren of dit nu wel de juiste besluit was geweest om naar zo'n land als Moab te gaan. Ik heb u een beetje geschilderd wat dat voor een land was, wat dat voor een verschrikkelijke omgeving was. Je ziet dat daar, dat brengt haar geen zegen. Ze ziet eigenlijk, misschien voelt ze zich ontzettend schuldig dat ze ook terugdenkt en denkt, we hebben toen de verkeerde besluiten genomen. We zijn naar Moab gegaan, we zijn naar een land van afgoderij gegaan. De prijs die dat heeft gekost, is dat mijn man is daar begraven. Mijn twee zonen zijn daar begraven. Er is geen hoop meer, ik ga nu maar terug. Maar Gods soevereiniteit staat boven alles. Ik vind het zo indrukwekkend dat God ons een blik laat zien, ook door deze geschiedenis, dat als je daarin zit, dan kun je dat verborgen plan bijna niet zien. En toch heeft God het ons gegeven, dat we mogen zien, ook al gaat het niet zoals ik denk, krijg ik het ontzettend moeilijk. Kom ik soms in de woestijn terecht? Dan is het zo dat Hosea zegt soms, dat was ook een tekst die er zo uitsprong in deze week, dat in Hosea staat dat God, Hij zelf, zal ons lokken. Hij zal zijn volk lokken. Maar waar naartoe? Hij lokt je in de woestijn, staat er, om je wijngaarden te geven. Weet je, één ding was Naomi duidelijk. In Moab kon ze zich alleen nog maar, toen zag ze wat ze miste. Ze moest terug. Ze moest zich vastklampen aan die ene God waar ze van getuigd heeft. Want anders had Rut nooit kunnen getuigen. Uw God is mijn God. Die is zo indrukwekkend. Ook al val ik buiten alles, deze God wil ik aanbidden. En waarschijnlijk heeft zij een veel groter plan ook gezien. Maar de consequenties wilden ze dragen als dat plan niet zou zijn. En u ziet hier in deze geschiedenis dat het ook alles te maken heeft dat God iets aan het voorbereiden is. Dat Naomi, die gaat misschien door een foute keuze naar het land Moab. Haar zoon trouwt. Met Rut, ze krijgt 10 jaar, staat er, geen kinderen. Ze komen zonder kinderen, komen ze in dit land, in het beloofde land. En dan, u zult onder de indruk zijn van die komende hoofdstukken, hoe God Rut en Boas bij elkaar brengen. Dat hij in dit huwelijk met iets totaal anders bezig is, wat deze twee mensen gewoon niet kunnen weten en niet kunnen zien. Dat hij een man en een vrouw bij elkaar brengt. En dat daaruit koning David geboren wordt. Een man naar Gods hart. En daaruit na zoveel eeuwen Jezus komt. Daarom is dit boek ook zo cruciaal. Dit boek is een schakelboek. Wat bedoel ik daarmee? Dit is de enige link. Deze twee mensen zijn de enige link naar het geslacht van Jezus Christus. En daar is God mee bezig, in zijn soevereiniteit. Soms denk ik ook, wat neemt God voor risico's? Wat neemt hij voor risico's? Een Moabitische. Ik kan geen voorbeeld noemen. Maar als hier iemand binnenkomt, die weet ik wat op de kerfstok heeft. Als hier iemand binnenkomt, die met zoveel zonde, dat dit gewoon voor hem uitsnelt, al voordat hij hier is, weten we er al van. Hoe gaan we daarmee om? Ik vind het zo indrukwekkend dat God schrijft, het is voor mij zo'n diepe troost van genade, dat hij zegt, een Moabitische, iemand die Moab, uit de Moab komt, zal 10 generaties en voor eeuwig niet in de tempel zijn. En wat doet God? Hij plaatst het in de geslachtslijn. Hoe ontzagwekkend is deze Heer niet? Hoe groot is deze God niet. En de andere les, dat is, als u besluiten heeft genomen, en het zijn zondige besluiten geweest, in het verleden, en u heeft ermee te maken nu, dan geeft dit boek, dit leven van Rut en het leven van Naomi, dat geeft aan dat ondanks zo'n besluit wat Naomi met haar man neemt om naar een afgodenland te gaan, ondanks wat jij ook hebt gedaan, misschien is er een echtscheiding in je leven, misschien is er andere dingen die er gewoon helemaal naast zijn gegaan, waarvan als je, dat je terugkijkt en je zegt, het kan nooit meer goed worden. Ik heb besluiten genomen, er is geen hoop meer. God heeft met mij afgedaan. De Almachtige heeft zich tegen mij gekeerd. Dan is dit een boek wat je hoop geeft. Dat je niet op jezelf moet kijken. Dan is dit een boek, dan is dit een leven van Rut, waar je zegt, Heere God, het is zo indrukwekkend dat u gedachtes, dat is een tekst uit Jeremia, ik heb gedachtes over jou persoonlijk, zoals je hier zit, ik koester gedachtes over jou. En dat zijn gedachtes van vrede en niet van oordeel. Gedachtes van vrede en niet van kwaad. Ik heb gedachten over je, om je een hoopvolle toekomst te geven. Dat zijn mijn gedachten. Ondanks wat je voor keuzes gemaakt hebt. En soms is het zelfs zo dat God boven die keuzes gewoon uitstijgt. Ik zie, of niet soms, God stijgt boven die keuzes uit. En je ziet in het leven van Naomi, in het leven van Rut. Je kunt lezen boek de komende weken. Want als je dit gaat pakken, dan krijg je een hele andere wending in je leven. Dan ga je ook anders met tegenslagen om. Omdat je niet tot de verleiding komt. En ik vind het prachtig dat Naomi, ik vind dat mooier, dat iemand het altijd afschuift naar omstandigheden en verkeerde keuzes. Maar ze zegt niet, we hebben verkeerde keuzes gemaakt. Ze zegt ook niet, daar is zonde. Wat zij zegt, en dat vind ik zo indrukwekkend in haar geloof. Naomi kent de soevereiniteit van God. Ze zegt, hij heeft zich tegen mij gekeerd. En later zal ze zien wat dit voor een uitwerking heeft gekregen in haar leven. En ze zal zien dat er een hoopvolle toekomst is. En dat ze meegewerkt heeft en ingeschakeld werd dat Christus, de Verlosser, komt. En ik wil jullie echt zo vragen, als we zo even stil zijn, dat u zo naar de tegenslagen van je leven kijkt. Er zijn twee belangrijke gedachtes. Het eerste is, waar staat u? Bent u op weg naar het beloofde land? Bent u op weg naar Christus? En wil je de prijs niet betalen? Kun je genieten van de Heer Jezus als de voortreffelijke? Of ben je als Naomi en ben je aan het terugkomen? Misschien beschuldig je jezelf wel. Maar dan kijk dan dat God gigantische hoop voor je leven heeft. En zie in deze geschiedenis dat hij alles overstijgt. Dat zijn genade alles overstijgt. Laten we ze samen even stil zijn. Vader, we willen u zo ontzettend danken voor de genade die u hieruit spreekt. En ik bid u zo, dat we het niet beschouwen, maar dat het echt in de ik-vorm wordt. Dat we onszelf echt in deze geschiedenis plaatsen. En dat u door alles heen verheerlijkt wordt. In Jezus' naam.